In 2 Samuel waren wij terecht in een onverkwikkelijke geschiedenis. Nou ja, niet zo erg als gisteren, want toen moest ik het over de duivel hebben. Dus ja, dat is nog onverkwikkelijker, dus vind ik. Maar toen maar, er staan ook wel onverkwikkelijke geschiedenissen en gebeurtenissen en zelfs leringen in de Bijbel. Dat zijn die delen die gewoonlijk worden overgeslagen omdat men ervan uitgaat dat je daar de andere dag, op maandag namelijk, al niks meer aan hebt. Laat staan op vrijdag. Dus ja, dan houdt het gauw op. Maar wat we hier vinden in deze geschiedenis rond de persoon van David en eigenlijk rondom de persoon van Absalom, heeft alles van doen met de onbestendigheid. Nee, dat is niet het goede woord. De labiliteit dan van het Davidische koningshuis, dat een paar bladzijden hiervoor officieel werd ingesteld als huis. We hebben nog maar van doen met 1 man, David. Maar het heet al het Davidische huis dat bevestigd zou worden. En dat is wel nodig ook, als ik het eens zo mag uitdrukken. Want we krijgen meteen, nog tijdens de regering van David, van doen met allerlei toestanden in de koninklijke familie. En het zijn toestanden die rechtstreeks van doen hebben, inderdaad, met het huis. Dat wil zeggen ook met de eventuele opvolging, erfopvolging. Ik zeg eventueel, maar het is natuurlijk de opvolging, want ja, dat is beloofd. Maar hoe dat allemaal zou moeten gaan, dat is nog maar de vraag. En we krijgen hier een uitgebreide geschiedenis die overigens alleen maar hier in 2 Samuel vermeld wordt. Een geschiedenis die je eigenlijk kunt missen. Behalve in de, behalve in de story en hoe heet die bladen ook alweer? Want daar moet je van alles horen over wat er misgaat in het leven van andere mensen die je ook niet kent, maar van naam dan wel vanuit de verte enzovoorts. En ja, daar gaat in de beste families wel eens wat mis, ook in die van David dus. En het wordt ons breed uitgemeten, maar dan ook alleen maar hier, eigenlijk. En dat gebeurt is natuurlijk omdat het een weergave is, een illustratie, een uitbeelding. Profetie is waarschijnlijk wel erg sterk uitgedrukt, maar het is een uitbeelding van hoe dat dan ongeveer zou gaan met dat huis van David en het Davidische koningschap. Ik bedoel, dat weet u net zo goed als ik. Als je beweert dat het goed gegaan is met het huis van David en dat het inderdaad tot vandaag bestaat, dan heb je meteen de kogel door de kerk, de poppetjes aan het dansen, het gegooien in de glazen en wat je dan allemaal meer voor metaforen nog maar voor hebt. Want ja, dat wil men liever niet weten. Maar het is wel zo. Het is wat voorzegd is. Het is wat beloofd is. Enzovoort. En dat bijna ondenkbaar is. Ja, dat is ook zo. Maar dat is ook wat ons hier geïllustreerd wordt. Eigenlijk kan het ook helemaal niet. Maar het is wel gebeurd. Ik denk dat al die bekende, als ik dat zo mag zeggen, bekende koningshuizen, daar steek je loers op kunnen zijn hoe dat dan gegaan is. Want na 3000 jaar bestaat het nog steeds en het zal geen einde nemen. Hoe dan ook niet. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar wat hier gaat een boel mis, dat heb ik u, nou ja, dat wordt ons hier beschreven. Want het begint met die figuur van Amnon. En dat is in hoofdstuk 13. En Amnon is nou eenmaal de oudste zoon van David. Dat wil zeggen, als er een huis van David moet komen en David moet worden opgevolgd, is hij de eerst aangewezene. Nou ja, Ik had moeten zeggen, als er niemand aangewezen wordt, dan is hij het. Dan, maar goed, u weet hoe het gaat. Er wordt later iemand aangewezen. En het is niet nummer 2, het is ook niet nummer 3, het is ook niet nummer 4. Het is, ik weet niet welk nummer het is, want die lui moeten rugnummers gehad hebben, denk ik wel eens. Maar, want het werd Salomo, dat weet u. De oudste zoon van Batsheba. Vreemd genoeg, want je zou denken, nou, als er ergens iets verkeerd zit dan in David en zijn huwelijken, dan zou het zijn bij David en Batsheba. Want dat had natuurlijk helemaal niet gekund, eigenlijk. En toch wordt het dat. En met die eerdere zonen, ja, dan loopt het heel beroerd mee. Want vorige keer hebben we stilgestaan bij het eerste deel van 2 Samuel 13. Dat genoemd wordt, och, ik heb het ook niet bedacht, dus ik kan het rustig zeggen. Het heet de bloedschande van Amnon. Met zijn zuster, dan wel halfzuster, Tamar. Die, ik moet altijd nadenken, hoe vertel je dingen nou netjes, maar ja. Het zijn geen nette dingen, dus er is niet. Ik wil zeggen, die daarmee bedorven is en de veelvervige rok ook. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo aardig uitgedrukt, maar hoe moet je dat dan zeggen? Dit is wel wat beschreven wordt, ja. Ze behoren van haar ook helemaal niks meer. We weten ook niet meer wat er met die Tamar gebeurd is. Ze werd uitgedreven, dat hebben we nog gelezen. En er staat, zij nu had, vers 18, of gewoon en, namelijk, zij had een veelvervige rok aan, want alzo werden des konings dochteren, die maagden waren, met mantels gekleed. En zijn dienaar bracht haar naar buiten, die van Amnon, en grendelde de deur achter haar toe, en dat was het dan. Toen nam Tamar as op haar hoofd en scheurde de veelvervige rok die ze aan had, en ze legde haar hand op haar hoofd en ging vast henen. Er staat gewoon, ze ging heen. Maar vooruit. Wenende, zij kreet. Schreiende. Die veelvervige rok, die kennen. Kijk, het ligt voor de. Maar dat heb ik u misschien vorige keer ook gezegd. Dat ligt ook voor de hand, namelijk. We hebben hier een veelvervige rok. In een veelvervige rok zijn we het eerst tegengekomen. Dat is de enige andere plek in de Bijbel, meen ik. In Genesis 36. Genesis 37. En in Genesis 38 vinden we Tamar. Zomaar er tussendoor trouwens, want het lag niet voor de hand. Want dat weet u, Genesis 38 had net zo goed Genesis 36 kunnen zijn. Of Genesis 39. Maar die geschiedenis van Juda en Tamar en al die zonen en wat het maar was allemaal, dat staat er maar zo tussen gedrukt. Dat heeft een reden, dat doet er nog niet toe. Maar een van die redenen is natuurlijk dat je daar bij elkaar hebt de veelvervige rok berustend bij Jozef, die hard op weg is, dat ruik je daar gewoon. Om het eerst geboorterecht te verkrijgen. En daarna krijg je hoofdstuk 38 ertussendoor, waarin gesproken wordt over Juda. En dus over de scepter van Juda die niet wijken zou. Maar dat is ook allemaal gedoe met zonen die een voor een niet deugen, dan wel verdwijnen. Of niet meer genoemd worden, of wat het maar was ook allemaal. En zonder dat ik daar nou op inga, want wij willen daar nu van stuk tot stuk niet over spreken. Die tekst heb ik uit mijn hoofd geleerd, uit de Hebreeën 9. Zonder daarop in te gaan, moet ik u zeggen dat die zonen van Juda, die allemaal op hun beurt trouwen met Tamar, of was het andersom? Tamar trouwt om de beurt met het rijtje zonen van Juda. Dat drukt wel degelijk. Dat is wel degelijk de samenvatting eigenlijk van de geschiedenis van Israël. Zeker met betrekking tot het koningschap. Dat is wat het is. En hier vinden we net zo goed een Tamar van koninklijke huizen, afstammeling van Juda en wat dat maar is. En wij vinden ook een veelvervige rok. En het gaat met beiden ook niet goed. Dat was in Genesis 37 en 38 ook al zo. De rok eindigt ook verscheurd en onder het bloed. En deze eindigt verscheurd met... niet met bloed, maar met tranen. Ja. Dus ja, daar gaat iets fout. En waar we het dan over hebben... Ja, over dat koningschap eigenlijk. Ik zal iets wat anders zeggen. In Efeze hoofdstuk 5. Even checken of dat waar is. In Efeze... Nee, het is hoofdstuk 3. Goed dat ik het opzoek. In Efeze hoofdstuk 3, daar lezen wij in vers 10. En dat staat in verband met de verborgenheid. Want die wordt genoemd in vers 9. Staat zelfs in verband met de bedeling der verborgenheid. Dat staat in vers 9, alleen niet in de Statenvertaling, want er staat iets als gemeenschap der verborgenheid. Maar dat is het niet. Gemeenschap is koinonia. Maar wat er staat is oikonomia. Daar zit ergens een verschrijving tussen. In bepaalde manuscripten, maar dat doet er niet toe. Maar het gaat over de bedeling der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, staat er in mijn Bijbel. De veelvuldige wijsheid Gods. Maar dat is een interpretatie. Dat wil zeggen, dat is niet wat er echt staat. Er staat de bonte, eigenlijk nog veel bonte wijsheid Gods. En als u dat woord niet helemaal kunt plaatsen, omdat u dan meteen aan koeien denkt, dan, ja, je hebt roodbonte en zwartbonte, toch of niet? Nou goed, blaarkoppen, ja, en lakenvelders, ja. Maar nee, dan wordt het gewoon dus de veelkleurige wijsheid Gods. En veelkleurig is natuurlijk toch een metafoor. Want welke kleuren kun je dan al zo hebben bij wijsheid? Dat is niet te zeggen. En toch is het een mooie uitdrukking. Want het betekent dat die wijsheid Gods vele aspecten heeft. Vele kanten, vele kleuren. Ik denk dat het toch goed Nederlands is om zo'n metafoor er maar in te houden. Enzovoort. De vertalers hebben het wegvertaald. Maar dat had het wel moeten zijn. De veelkleurige wijsheid Gods. Dat hangt samen met de wijsheid Gods. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen of uw wegen. Dat is Romeinen 11, waar het zo staat. En die verschillende wegen, die verschillende oordelen, die vind je hier vastgelegd als verschillende kleuren. De verschillende kanten van Gods wijsheid, die trouwens ook tot uitdrukking komt in de verschillende aspecten. Kleuren van Gods werk. Ik ben nog even aan het nazoeken waar dat staat, maar er staat goden zijn al zijn werken. Ik weet niet waar het staat. Goden, wil me niet te binnen schieten. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Welke werken? Dat gaat dus ook over verschillende dingen. Nou, dat bedoel ik. God doet een heleboel dingen. Dat is de uitvloeisel van zijn veelkleurige wijsheid, om zo te zeggen. En daarna koppel ik hem weer terug, want ik ben van mening dat de veelvervige rok, dat is dus de veelkleurige rok, kleed, dat dat uitdrukking is van de vele aspecten, op zijn minst van het koningschap. Dat zal wel de reden zijn waarom in onze dagen wij het koningschap als zodanig hebben uitgekleed. Als je het niet kunt afschaffen, kun je het altijd nog uitkleden. Vandaar dat onze koning gewoon in een donkerblauw pak sorry dat ik erbij bij lachte. Dat was niet de bedoeling. Maar ik weet niet, hij loopt ook wel zijn andere kleurige pakken, maar ja. En dan loopt er zo'n livreier achter, dat woord, van wie heb ik dat ook weer geleerd? Van, was het Toon Hermans? Weet ik niet. Maar dan loopt er zo'n livreier achter met van die toeters en bellen en hoe het maar allemaal heten mag, weet u wel. En dan denk je, dat is de koning, maar dat is het niet, dat is een livreier. Dan wel een lakei of hoe zo iemand maar heet, of een maarschalk, maar weet je veel. U weet wat een maarschalk is? He? Een paardenknecht. Ja, dat betekent het woord. Ja, maar goed. Doet daar nou ook verder niet toe. Maar het gaat om de veelkleurige, de veelzijdige. Oké, veelzijdig is dan ook een plat woord. Maar het gaat om de veelzijdige kanten van het koningschap als zodanig. Wij weten het zeker, want David, die we overigens kennen ook als een veelzijdig man. En als een artistiekeling, was een muzikant. Nou ja, en hij schreef gedichten en wat het maar was, dat weten we allemaal, toch? En profeet, en hij was nog koning ook, en veldheer, en toen maar. Maar David wordt opgevolgd door Salomo. Ja, en als je nou praat over veelkleurig en over wijsheid. Ja, bij het woord wijsheid had je sowieso al aan Salomo moeten denken. Want die wordt geacht de meest wijze man geweest te zijn die ooit geleefd heeft. Van wie ons ook enige dingen vermeld worden, wat hij allemaal gedaan heeft. De uitvinder van de dierentuinen en van Nou ja, ik wil niet zeggen dat hij een hoorder was, maar dan toch. Hij was wel een groot verzamelaar van planten en dieren en wat het maar was. En het was om wetenschappelijke redenen. Hij verzamelde dat spul enzovoorts. En hij is ook, ik vind het leuk om dat een keer weer eens te zeggen. Hij is, als u mij vraagt, ook de uitvinder van het alfabet. Ik zeg dat met nadruk altijd, omdat altijd de zogenaamde Phoeniciërs daar de schuld van krijgen. En daarna moet ik u zeggen, tot mijn vermaak, want soms is het mijn vermaak. Tot mijn vermaak wordt dan vermeld, ja, die Phoeniciërs, dat was toch wel een vreemd volk. Want waar ze nou eigenlijk precies vandaan komen, weten we niet. En ja, dat leefde ook maar officieel aan die 3 kilometer brede kust van, hier en daar wat breder, maar vaak ook wat smallere kust van wat tegenwoordig Libanon is. Dat wil zeggen een stukje tussen de zee, tussen de branding en de duinen. Nou ja, tussen de branding en de bergen, laten we het zo zeggen dan. Daartussen. En dat volk heeft toch wat teweeg gebracht, want waar je ook ter wereld kwam, je kwam die Phoeniciërs tegen met caravans en met op schepen, de hele wereld over toch, enzovoorts. En die hadden die handel en die brachten hun taal de wereld over. En die waren de eerste met een alfabet. Begrijpen we niet verkeerd, letters waren het daarvoor ook. Characters noemt men ze, nog in het Engels noemt men letters ook trouwens zo, characters. Omdat een letter is daar een brief, hè, dat weet u. Of een stuk tekst. Maar characters, Die bestonden ook, maar dat waren hieroglyphen. Of zoiets. Tekeningetjes. En die stonden niet voor klanken, maar voor complete lettergrepen, begrippen, woorden enzovoorts. Ik bedoel, het Egyptische hieroglyphen, dat zijn plaatjes eigenlijk, die woorden of lettergrepen voorstellen. Dat is in het Chinees trouwens ook zo. Heel ingewikkeld wordt het dan. Want ja, als je enige duizenden woorden hebt, heb je dan ook meteen enige duizenden tekens. Gaat dat wel anders zijn. En dit is nog aan de krappe kant, want het zijn er tienduizenden Chinese. Nee, laat maar zitten. Maar er zijn, dat zijn niet letters, dat zijn tekens voor hele woorden of lettergrepen. Maar het Fonicisch, oud-Fonicisch. Misschien heb ik wel zo'n kaartje in mijn Bijbel liggen. En anders heb u dat misschien. Ja, zie je man. Wat ik allemaal in mijn Bijbel heb liggen. Oh, deze kolom begint met het Hebreeuwse kwadraatschrift. Dat komt omdat het uit een Bijbelcommentaar of Bijbels handboek komt. Maar de tweede kolom. Maar meestal is dat de eerste kolom in dit soort tabellen, is die van Fonicisch. Of men noemt het Oud-Fonicisch of wat het maar is. En dat wordt geacht het eerste echte alfabet te zijn, dat wil zeggen elke letter staat voor een bepaalde voor te brengen klank. En betekent dus in zichzelf verder eigenlijk niks. Daar komt het op neer. Dat is het alfabet. Het is een briljante vondst van de Fenicius. En hoe die erop gekomen zijn, dat staat in die boeken, weet u wel, over de Fenicius. Ja, hoe ze daarbij gekomen zijn, dat is ja, dus. En zomaar ineens. En dan ging meteen de hele wereld over. En hoe dat nou helemaal kan met zo'n klein volkje, enzovoort. En dan grijns ik wat, want dan denk ik, wanneer was dat dan, jongens en meisjes? Ja, dat was in de dagen van Salomo. Kan niet missen. 800, 900, 1000 voor Christus, wanneer ze dat maar plaatsen, want dat steekt niet op een decennium. Nauwelijks op een eeuw trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is uit zijn dagen. En bovendien weten we uit de Bijbel dat David, zowel als Salomo, maar ook de latere koningen nog, dat die een verbond hadden, een overeenkomst met Tyrus en Sidon enzovoort. Wie? De Fenicius. Zo heet het in de Bijbel dan weer niet. Maar ja, zo noemden ze zichzelf trouwens ook niet. Dus vooruit maar weer. Het is een Griekse term feitelijk. Dus ja, dat slaat ook helemaal verder nergens op. Maar waar het om gaat is Fenicius. Ja, nee, dat waren niet die Fenicius van een kleine stukje grond daar aan die smalle kust van Libanon, bij Tyrus en Sidon. Dat waren de Israëlieten onder leiding van Salomo. En bij gebrek aan wat havens had Salomo, David al, hadden een overeenkomst met Tyrus en Sidon, want die hadden wel havens. En zo was Israël een zeevarende natie. Dat was daarvoor trouwens ook al, want ze hadden een haven. Maar, ik weet niet of je die kust kent, die is gewoon een rechte lijn. Dat is geen haven, maar de enige haven die er was, was die van Jaffa. Joppe. Nee, Caesarea is later aangelegd pas. Daarom heet het ook Caesarea. Genoemd naar keizer, naar Julius. Toen maar. En dus hadden ze havens nodig. Maar er was er een, was Joppe. Dat is in het gebied van de stam van Dan. Maar in Richteren 5 leer je al dat het daar niet in de zee bevoeren. Israël was niet meer een volkje van herders of zoiets. Het was een zeevarende natie, een ondernemende natie. Een natie van zwervers per definitie, nomaden, jawel, maar daarom nog niet schaapherders alleen maar. Ze trokken de hele wereld over en ze vonden het alfabet uit. Maar dat was Salomo. En daar zat er nog een heleboel aan vast. Maar goed, als je nou praat over grote wijsheid, Dan heb je het over Salomo. Als je dus praat over veelkleurige wijsheid, heb je het over Salomo. Maar als je praat over, noem eens een grote koning uit oud-testamentische tijd, nou ja, uit de wereldgeschiedenis, zou je heus moeten noemen Salomo. En wel in de eerste plaats. Omdat die aan het hoofd stond sowieso van een wereldrijk. Ach, het was maar kort. Maar ja, dat van Alexander de Grote was ook maar kort, hoor. Het was maar kort. En hij had het niet eens hoeven oprichten. Dat gebeurde onder vader David. En dan onder Salomo. Ja, die had een rijk. Inderdaad, het hele gebied wat de Heer oorspronkelijk aan Abraham en zijn zaad beloofd had. En tot daarbuiten ging zijn invloed, want over de hele wereld kwamen de gezantschappen, hoe heet dat? Van over de hele wereld, van alle volken kwamen gezantschappen naar Jeruzalem. Om Salomo eer te bewijzen. Nou ja, en om eens te bekijken wat dat nou voor een man was. Maar daarmee om hem eer te bewijzen, dat staat ook allemaal in de Bijbel. En er staat ook dat ze schepen de hele wereld overvoeren enzovoorts. Vanuit Ezion-Geber, dat wil zeggen vanuit de Rode Zee, Eilat, enzovoorts. Nou ja, dat is Salomo. Maar dat is dus het Davidische huis. En daarmee ben je met die veelvervige rok dus inderdaad terecht bij het koningschap over Israël. Eerst weliswaar in Genesis min of meer bij Jozef, maar daarvan weet je dat dat een tijdelijke aangelegenheid is. En daarom volgt ook ogenblikkelijk Genesis 38, dan ben je bij Juda en Tamar. Want daar zal het koningschap naartoe gaan en daarvan zou het dan ook daadwerkelijk niet wijken. En toch vind je hier het verscheuren van de veelvervige rok. Want er gaat van alles mis, naar menselijke maatstaven in elk geval. En wellicht naar Gods maatstaven, maar die kan ik niet aanleggen, dat weet ik verder ook niet. Maar er gaat van alles mis met dat huis en de hele geschiedenis door staat dat Davidische koningshuis te wankelen. Nou is dat op zich niks bijzonders, want koningshuizen staan altijd te wankelen. Je weet het maar nooit. Vroeg of laat, dan keert het tij. Het is ook beeldspraak. Of dan verandert de tijd, wat ook raar is, want de klok heeft er niets mee van te doen. Maar de publieke opinie, de wereldbeschouwing, wat het maar is, en hup, dan valt zo'n huis om. En dat is het dan. En hoe vast ze ook in het zadel zitten, Satan, het is toch fout gegaan met de Habsburgers, zal ik maar zeggen, en met de Hohenzollerns en wie het allemaal maar waren, toch? En het waren lui die dan ook eeuwenlang een stempel hebben gezet op volkeren, in ieder geval op Europa, enzovoort. Maar ja, het is toch ongevallen. Moeizaam blijft het dus altijd. Macht is een heel moeilijk begrip. Macht moet je gegeven worden. En van twee kanten zelfs in de praktijk. Dikwijls ook van boven, maar in elk geval van onderen. En als dat niet erkend wordt, ja, dan kun je als eenvoudig mens, al heb je nog zo'n mooie jas, rok, dan kun je niks. En dat is het. En dat is wat natuurlijk geïllustreerd wordt. Want we hebben voldoende met de kroonprins die zich niet weet te gedragen. Ik zeg het maar netjes. En een prinses die, uitgeschakeld wordt. Is dat het goede woord dan? Zal ik het zomaar houden dan? Die verdwijnt van toneel. Wij horen er ook niks meer over. En dat is het dan, ze verdwijnt, de deur gaat achter haar op slot, de deur wordt achter haar toegesloten en wenend verdwijnt ze inclusief de veelvervige rok die verscheurd wordt. waarna ze terechtkomt natuurlijk in het huis bij haar broer, volle broer wel te verstaan, bij Absalom. En die weet meteen wat er aan de hand is, want Absalom is niet achterlijk. Echt niet. Integendeel. Haar broeder Absalom zeide tot haar: is uw broeder Amnon bij u geweest? Nu dan, mijn zuster, zwijg stil. En hij is uw broeder, zet uw hart niet op deze zaak. En alzo bleef Tamar en was eenzaam in het huis van haar broeder Absalom. Als de koning David al deze dingen hoorde, zo ontstak hij zeer, maar hij deed er niets aan. Wat had hij moeten doen? Ik zou het ook niet geweten hebben en dan gebeurt er dus niks. En als niemand amok maakt, als niemand aan de bel treedt, als de generaal geschopt wordt, dan gebeurt er ook verder niks. Dan, oké, ja. Doch Absalom sprak niet met Amnon, nog kwaad, nog goed, maar Absalom haatte Amnon ter oorzake dat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Dat was het dan. En u voelt de dreiging hangen. Dan komt er eerst een pauze en bij ons is de 14 dagen overheen gegaan. En nu gaat het verder, maar nu zijn het niet 2 weken, maar het zijn 2 volle jaren die gepasseerd zijn, vers 23... Het geschiedde na 2 volle jaren, dat je weet nooit of het na 2 of 3 is. Heb je dat nou ook als je je Bijbel leest? Zal het nou na 2 of na 3 zijn? En eventueel is dat misschien toch hetzelfde. Want het kan ook nog, hè, dat hetzelfde is. 2 voorbij en dan in de 3e. En als je die ook meetelt, inclusief rekent, dan is het nou 3. Dus je weet het nooit helemaal zeker. Maar nou, je voelt aan, nou gaat er wat gebeuren. En het geschiedde na 2 volle jaren dat Absalom scheerde. Waar komen we nou weer terecht? Weer in Genesis 38. Je kan het niet missen. Komt dat vaker voor in de Bijbel? Schaapscheerders, jawel. Dat is in Genesis 38, Juda en schaapscheerders en hun toestanden enzovoort. Nee, ik ga het niet opzoeken, dat kunt u zelf ook. Maar ik bedoel, als je weet dat de Bijbel 1 geheel is en dat de Bijbel zulke verwijzingen vervat, en we hebben er al een paar gehad nu, Dan zie je dat meteen. Geschieden na 2 volle jaren dat Absalom scheerders had te Baal Hazor, dat bij Efraïm is. Daar heb je er nog een. Want ja, Efraïm, de naam Efraïm was de naam van de zoon van Jozef, die de drager werd van het eerstgeboorterecht. Jozef, die ook zoveel verven gerokken had waar het mee fout ging, zal ik maar zeggen. Maar de positie van Jozef wordt vererfd naar zijn tweede zoon Efraïm. En die naam blijft de hele Bijbel door gebruikt worden ter aanduiding daarvan, van het eerstgeboorterecht namelijk. En daarmee trouwens ook van wat wij gemakshalve noemen de 10 stammen van Israël. Efraïm. Ja. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging naar een stad genaamd Efraïm. Dat staat in Johannes 11, denk ik. En we weten nog niet waar die stad was. Maar als je dan een Bijbelcommentaar hebt, dan geven ze je wel een verwijzing vanuit Johannes 11. Hier niet, hè? Nee. Geven ze je wel een verwijzing vanuit Johannes 11 naar hier 2 Samuel 13, vers 23. Dat moet die stad geweest zijn. En Baal Hazor, dat Gatzor is het eigenlijk, maar vooruit. Baal Hazor ligt 1 kilometer of 10, 12 noordoostelijk van Jeruzalem. Dus ook zo'n beetje aan de rand van de Araba, van de vlakke velden van Jericho enzovoorts. Daar ergens. Ik geloof niet dat men de plaats ooit nog nauwkeurig heeft kunnen lokaliseren. Maar dat doet er nou ook niet zoveel toe. Schaapscheerders bij Baal Gadsor, dat bij Ephraim is. Die naam wordt dus toch maar wel even genoemd. Zo nodigde Absalom al des konings zonen. Maar als je die naam tegenkomt, dan weet je dat het gaat over eerstgeboorterecht. En daaraan is altijd verbonden de idee van het koningschap. Dat weliswaar officieel, via de zegeningen van Jacob, om zo te zeggen, de profetieën van Jacob, van elkaar gescheiden werd. Eerstgeboorterecht met Jozef en koningschap met Juda. Maar feitelijk hoort het bij elkaar. Het is alleen onder Israël uit elkaar getrokken. Dat geldt dan ook nog voor het derde aspect. Dat is namelijk dat van het priesterschap, dat dan weer gegeven werd aan weer een andere stam, namelijk aan die van Levi. Maar dat was pas later. Maar het zijn wel degelijk dingen die eigenlijk in wezen bij elkaar horen. Hoe dan ook, als het gaat over scheren en scheerders, dan komen wij inderdaad terecht in Genesis 38, maar misschien herinnert u zich ook nog Genesis 31. Bij Laban, die een toestand, een evenement had. En toen dacht Jacob, nu ga ik er vandoor. Want die was bij Laban, toch? En, nou goed. Scheerders. En bovendien hebben we al eens eerder een schaapscheerders toestand. Ik zoek nog naar een woord. Een schaapscheerders toestand meegemaakt. Dat was in 1 Samuel 25. Dat was bij Nabal. Daar hield David dus inderdaad ook een vrouw aan over, Abigail, en daarmee Amnon. En zo zijn we weer rond. Want ja, de vraag is dus, wat betekent dat dan, zo'n schaapscheerders toestand? Kijk, als ik er nog een moet noemen, dan moet ik u zeggen, nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar ik kom wel in Jesaja 53 dan nog terecht, hoor, in het voorbijgaan. Die van gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Kent u trouwens de Nederlandse uitdrukking, als je geschoren wordt moet je stilzitten? Want als iemand geschoren wordt, dat betekent dat dit het niet goed met hem gaat. En dat er veel kritiek op hem is. En dat hij met zijn vijanden van doen heeft. En dat er sprake is van een oordeel over de persoon in kwestie. En dat is het dus ook in Jesaja 53 als het gaat over de Heer zelf. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat is het oordeel wat over hem kwam. Daar worden zijn werken geoordeeld. En die schaapswacht is daar de uitdrukking van werken, van dat wat iemand voortbrengt, enzovoorts. Maar het schaapscheerdersfeest is feitelijk de oordeelsdag. Dat wil zeggen, de hoop is natuurlijk dat er wat goeds is voortgebracht, maar hoe dan ook, het is oordeel. Dat is wat het uitbeeldt. Bovendien, het woord voor scheren wordt, het woord scheren in het Nederlands komt trouwens etymologisch ook overeen met scheiden. Ik vestig er uw aandacht op dat je dat schrijft met S-C-H-E, schee. En om aan te geven dat de E een lange is, dat het niet scheren is, maar scheren, wordt de E gevolgd door een R. Want een R, in Nederlands weten we dat niet meer, maar daarom vertel ik het u. Een R heeft dikwijls, die schrijft men als, dus de functie om de voorafgaande klinken te verlengen. In Engels weet iedereen dat. Want wij willen daar graag, wij Nederlands willen graag deftig en nauwkeurig duidelijk Engels spreken, in de hoop dat andere Nederlanders ons ook verstaan. Maar de Engelsen zelf spreken de R echt niet uit. Waarom staat hij er dan? Nou, je maakt de klinker die daarvoor is langer. En je hebt mensen die kunnen überhaupt geen R uitspreken, om een of andere reden. En die maken er ook een lange klinker van die ervoor staat. En ze doen dat vaak door dan een soort J uit te spreken. Gaan we er niet aan wagen, want dat gaan we toch niet lukken. Om over die spraakgebreken moet je niet oefenen. Maar toen maar weer. Maar dat is echt waar. De R fungeert soms als verlenging van de voorafgaande klinker. Een andere klassieke manier om zo'n klinker te verlengen is een I erachter te schrijven. Want een I is een omstreden letter, een omstreden klinker, want het had eigenlijk een J moeten zijn. Het Latijn kent het verschil ook niet. Het had een J moeten zijn. En ik zei u net, als je de R niet kunt uitspreken, dan spreek je een J. Ja, ik heb trouwens iemand gekend, die heette Bertus. Bertus. Beatus, want hij kon de R niet zeggen. Ik had trouwens een zus die heette Loelie, want zei ze dan, ik heet Loelie, want ik kan de L niet zeggen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat is de Chinese variant. Maar dat even te zijn. Maar andere manier om de klinker te verleggen is met een I erachter. Vandaar dat we zitten met Oosterwijk en Oierschot. Maar je wordt geacht gewoon uit te spreken Oosterwijk en Oorschot, hoor. Heus. Ja. Want die I staat er alleen om de voorgaande klinker te verlengen. Alleen dat weten wij niet meer, dus dan gaan we moeite doen om hem alsnog uit te spreken, die I. Maar dat was niet de bedoeling. Echt niet. Hebben u dat? En toen hebben we uiteindelijk uitgevonden, maar dat is van betrekkelijk recente datum, dat we als we een klinker lang willen maken, dus groot open, dan schrijven we de klinker gewoon twee keer. Dat heeft iemand een keer bedacht. Dus toen werd het scheren, dat schrijf je dan met twee E's. En schaken schrijf je met twee A's, want anders wordt het schakken. Heb je dat nog? En dat hebben we later ook weer afgeschaft. Daar hebben ze weer enkel van gemaakt enzovoort. Een gedoe met al die spellingen altijd. Maar dit was een lange weg om u te vertellen dat scheren in hoge mate overeenkomt met scheiden. Een ER of EI, dat maakt helemaal geen verschil. Scheren of scheien. Trouwens, je hebt ook nog schuien in het Nederlands. En het heeft allemaal de betekenis van afscheiding, iets wegdoen, scheren, scheiden, schuier, dan kent u nog een tafel schuier, enzovoort, de spullen weghalen. Kortom, het heeft de betekenis van afsnijden, maar dat had ik niet hoeven uitleggen natuurlijk, scheren, afsnijden en daarmee vernietigen en soms daarvan afgeleid ook wel iets als snel passeren of zo. Wij kennen dat nog in het Nederlands ook, want het heet ergens voorbij scheren. Echt wel, snel voorbij gaan. Nou ja. Dat is wat het is. En schapen scheren is dus ja, de oordeel. Afscheiden, wegdoen, vernietigen en ze de revue laten passeren. Revue? Onder de poort doorbrengen of hoe het ook maar eten mag enzovoort. Onder het juk doen gaan enzovoort. Wegdoen. Dat is wat het is. Kortom, ik doe er nou veel te lang over, maar ik probeer u uit te leggen dat schaapscheerdersfeest of die omstandigheden van het schaapscheren, dat is de uitbeelding van oordeel en daarmee van crisis, want dat is het woord voor oordeel in een andere taal, en dus van een grote verandering die komt. Het zij negatief, het zij positief. En soms allebei tegelijk, maar dat is wat het is. Want u weet waarschijnlijk dat oordelen, een oordeel is een crisis, dat is gewoon hetzelfde woord, want het heeft de betekenis van een keer brengen in, en je herkent nog net het woord cirkel, een in crisis, Hè? Toch? Een draai maken? Enzovoorts. Hoe onderzoekelijk zijn uw oordelen, onnaspeurlijk uw wegen? Links of rechtsaf, of welke kant op dan ook maar. Een draai maken. En dat is waar het hier ook over gaat. Maar het is eigenlijk symbolisch. Het is altijd een beeld van een oordeel. Met als gevolg dat er het een en ander verandert. Dat zijn al die gevallen zo waarin we deze dingen lezen. Dus ook in Genesis 31 en 38 en in 1 Samuel 25 bij Nabal. En hier bij Absalom ook. En bovendien hangt het samen met Efraïm, en dat vind ik wel eens aardig te zeggen, want dat betekent dat het ene als profetisch is, heeft het dus ook van doen met de positie van de 10 stammen onder de naam Efraïm. En natuurlijk, wij weten allemaal dat het hier niet gaat over de stam Efraïm, ook niet over het stamgebied van Efraïm, enzovoort. Maar het heeft een profetische betekenis, die hele geschiedenis. En daarom wordt die naam genoemd. Ten overvloede, want wij hoeven helemaal niet te weten waar Baal-Gazor ligt. Maar het staat er dan wel bij, dat bij Efraïm is. En zo wordt die naam, volkomen overbodig, geïntroduceerd. Heb u dat? Er stond toch al waar het was. En we weten waar die plaats ligt. En waar Efraïm ligt, weten we tot vandaag nog niet. Maar het wordt er wel bij genoemd, net als in Johannes 11. Het heeft iets met 10 stammen van doen. Want wat hier gebeurt, maar ik neem aan dat u dat al lang gelezen hebt. Wat hier gebeurt is dat Amnon gedood wordt, dan is de kroonprins weg. De tweede in lijn van erfopvolging was Gileab. Maar van Gileab weten wij niks. We weten alleen dat hij geboren was en er houdt het verhaal op. Zodat de algemene conclusie is dat Gileab kennelijk jong is overleden. En dus geen rol speelt verder in het hele verhaal. En de derde zoon van David, de volgende in lijn van erfopvolging, is Absalom. Maar die verdwijnt hier ook van het toneel. Voor jaren. 3 jaren zelfs. Want Amnon wordt gedood en Absalom moet vluchten. Heb je dat? Dan hou je er vanaf dat moment Adonia over. Dat is de volgende in de lijn van erfopvolging. En op het moment dat hij zichzelf tot koning dacht uit te roepen, was hij te laat. Want toen had David al Absalom tot koning laten zalven. Of sorry, had David al Salomo tot koning laten zalven. Ik zit altijd met het Salom en Salomo, Absalomo, weet ik het. Ze hebben allemaal iets met de vrede van doen, maar toen maar. Dus het geschiedde na 2 volle jaren dat Absalom scheerders had de Baal Hazor dat bij Efraïm ligt. En dan staat er, zo nodigde Absalom al des konings zonen. Ik heb geen idee hoeveel het er waren. Want wij, nou ja, ik kom aan een stuk of 14, 15, 16, 17, 18. Ik raak namelijk de tel kwijt. Want dat komt ook nog omdat soms dezelfde naam in een tabel 2 keer voorkomt. En soms wordt dezelfde naam kennelijk anders gespeld. Maar dat is allemaal arbitrair, dus uiteindelijk weet je niet wie er allemaal zijn. We kennen alleen definitief die 7 zonen uit, die nog in Hebron geboren waren. En in Jeruzalem kennen we in ieder geval Salomo en Nathan. En natuurlijk nog eentje ertussen die maar 1 week oud is geworden, als ik me goed herinner. Toch? De bladzijde hiervoor, ja. Maar goed, zo nodigde Absalom al des konings zonen, want Absalom had scheerders te Baal-Gazor. De lui hadden zo hun eigen landgoederen, dan wel akkers, dan wel hun eigen vee, ook die koningen. Dat is bij ons ook zo trouwens, want het koningshuis heeft hier ook al zijn eigen landgoederen en boerderijen gehad, en geloof nog. Alleen, dat wordt niet aan de grote klok gehangen, maar zo is het wel. En Absalom kwam tot de koning en zeide, zie, nu heeft uw knecht, Dat is ik, maar hij zegt uw knecht. Zie, nu heeft uw knecht scheerders. Schaaps hebben de vertalers erbij gevoegd. Ik vind dat het leuk, hè? Want die zijn bang dat wij denken dat het om een barbier gaat of zo. Maar ja, toen. Zie, nu heeft uw knecht scheerders. Dat toch de koning en zijn knechten met uw knecht gaan, want het is altijd een feest. Het is ook een soort oogstfeest dus, hè. Maar de koning zeide tot Absalom, die dus de tweede was in de lijn van erfopvolging, die Absalom, hè. Laat ons toch niet al te samen gaan, opdat wij u niet bezwaarlijk zijn. Laten we dat nou niet doen, dan komen we met zoveel en dat is een toestand. En hij hield bij hem aan, doch hij wilde niet gaan, maar zegende hem. Dus David zei tegen Absalom, nou, de zegen, zoiets. Doe maar. Maar nee, dat doen we niet. Toen zei Absalom, zo niet, laat toch mijn broeder Amnon met ons gaan. Ja, dat ligt voor de hand, als de koning niet zelf meegaat, dan wordt het de oudste zoon. Dit is natuurlijk ook een beetje de truc. Is David uitnodigen. Ik ben ervan overtuigd dat Absalom wel wist dat David dat niet zou doen. Echt niet. David was moeilijk van huis te krijgen, moet ik u zeggen. Dat blijkt. Bovendien, hij was al zo lang van huis. Hij heeft nu eindelijk een thuis in Jeruzalem. En de oorlog is afgelopen, dus toe maar. Hij krijgt ook niet meer van stee, heet dat. Maar dan, oké, als David dan niet wil, dan misschien de kroonprins. Nou ja, zo wordt geen achterdocht gewekt of zo. Zoiets is het. Zo niet, laat toch mijn broeder Amnon met ons gaan. Maar de koning zei tot hem, waarom zou hij met u gaan? Hoezo zou die met u gaan? Maar als Absalom bij hem aanhield, zo liet hij Amnon en al de koningszonen met hem gaan. Door bij de koninklijke taak, hè, dan komt de koning niet zelf, maar dan komt de kroonprins, de prins of Wales. En als die niet kan, komt de hertog van Cambridge. Of heb ik het nou? Dat weet ik veel. Maar zo werken die dingen. En Absalom nu gebood zijn boys, zijn jongens, zijn personeel, zijn lijfwacht of wie het maar waren, zeggende, let er nu op als Amnons hart vrolijk is van de wijn. En ik tot u lieden zal zeggen, slaat Amnon, dan zult gij hem doden. Dan is hij toch niet meer bekwaam om zich te verdedigen. Er kan je niks gebeuren. Vrees niet, is het niet omdat ik het u geboden heb. Dat wil zeggen, ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid. Zijt sterk en wees dapper. Dat is wat de heer tegen Jozua zei, maar goed. Zijt sterk en wees, woorden van die strekking. Zijt sterk en wees dapper. En Absaloms jongens deden aan Amnon gelijk als Absalom geboden had. Laconiek vermeld, zonder enige detail, zonder enige ophef, zonder enige drama. Dat is wat ze deden. En toen stonden alle zonen des konings op en reden ieder op zijn muildier en zij vloden. Ja, nee, dat zie ik in gedachten toch al enigszins voor me. Ik heb het nooit zo met op beelden, maar dan toch. Ze klimmen allemaal op hun muildier en ze gaan er vandoor. U weet, paarden, dat was. Paarden kwam pas in zwang bij onder Salomo. Met zijn. Kun je nog steeds bezoeken, de paardenstallen in Megiddo. Grote fort eigenlijk van de cavalerie van Salomo. En. Daarvoor reed men of op ezels, of als het in berggebied was, muilezels. Die zijn wat groter en wat sterker dan ezels. En bovendien universeel inzetbaar. Dat is ongeveer een ezel, maar dan met vierwielaandrijving. Dat is zo. Of met een sperdifferentieel, had ik moeten zeggen, maar vooruit me weer. Zoiets. Muildieren, muilezels. Muildieren. En ze reden ieder op zijn muildier en vloden. Zij gingen er vandoor, zodat ineens alle koningszonen weg waren. Dat verzin ik niet, maar dat staat in het volgende vers. En het geschiedde als zij op de weg waren, dat het gerucht tot David kwam, dat men, hoe dat nou zo snel gaat, moet het toch boden geweest zijn die razendsnel die boodschappen overbrengen rechtstreeks. Dat een gerucht tot David kwam dat men zei, de Absalom heeft al de zonen des konings geslagen en er is niet één van hen overgelaten. Dat is een bekende verhaal, er zitten 10 mussen op een tak en dan schiet je er één van dood. Hoeveel mussen zitten er daar nog op die tak? Ik zeg het natuurlijk niet goed genoeg. Maar ja, dat zijn de bekende rekensommetjes. En het antwoord is uiteraard niet één, want de rest is weggevlogen. Logischerwijze. En dat is hier ook. Dus de vaststelling is, al des konings zonen zijn... Nee, ze zijn niet allemaal dood. Eén. Maar één. Staat hier. Toen stond de koning op en scheurde zijn klederen... en legde zich neder ter aarde. Dat wil zeggen, het is weer rouw en David doet dit dan. Dat weet u uit voorgaande bladzijden. Desgelijks stonden al zijn knechten met gescheurde klederen. Het wordt dus toch nog kostbaar, denk ik ten altijd. Maar Jonadab, waarvan we dus later echt niks meer horen, dat was die neef, weet u nog, van de zoon van Simea, een van de oudere broers van David. Want David wordt omgeven door allerlei neven. Net als Joab, neefje van een jongere generatie eigenlijk. Maar goed. Maar die zogeheten wijze man, althans die intelligente man uit vers 3 van hoofdstuk 13. Die Jonadab, de zoon van Simea, Davids broeder, vers 32, antwoordde en zeide, mijn heer, zeg niet dat zij al de jongelingen des koningszonen gedood hebben, maar Amnon alleen is dood, want bij Absalom is erop toegelegd van de dag af dat hij zijn zuster Tamar verkracht heeft. Hoe die man dat weet, och, hij was goed bij de les. En bovendien, maar dat heb ik u vorige keer ook al gezegd, je moet hem toch beschouwen als de erfgenaam uit de oudere tak, een oudere tak van de familie. Een zoon van een oudere broer van David, die dus op een haar na het koningschap gemist heeft. Want Simei kwam ook bij Samuel voorbij en toen zei hij, nee, dat is hem niet. Moest een nog jongere broer zijn. En toen werd het David, maar ook deze man is dus daarmee gepasseerd, zal ik maar zeggen. En die zal heus goed in de gaten gehouden hebben hoe dat gaat. Want als al Davids zonen zouden komen te overlijden, dan maakt hij ook nog een kansje. Zo is het. Er stonden in Europa nogal wat mannen in de rij om eventueel onze koning Willem III... op te volgen, wiens kinderen allen waren overleden. En hij was al in de 60. En toen is de man alsnog getrouwd met een jonge dame die wij kennen als Emma. En die baarde 1 dochter. En zo werd het Huis van Oranje Nassau in Nederland gecontinueerd. En als u nou een republikein bent, dan heb je waarschijnlijk ook wel eens horen vertellen dat die Willem III helemaal niet te verwekken was van Wilhelmina en dat hij dat helemaal niet kon en dat we dus ten onrechte hier nog een koningshuis hebben, omdat het al lang is uitgestorven. Nooit gehoord? Dat staat allemaal op internet. Maar zoek er maar niet naar, want dat wil ik nou ook weer niet op mijn geweten hebben. Ik geloof die dingen niet. Ik heb een rotsvast geloof in de betrouwbaarheid van Emma. Maar dat is een ander verhaal, dus daar zullen we het niet over hebben. Maar het heeft wel aan een zijden draadje gehangen. Die dingen gebeuren. En dan zijn er andere mensen die ook van Willem van Oranje afstammen, zal ik maar zeggen. De eerste Willem van Oranje. Ja, in Duitsland, ja. Die zich warm lopen. Zo van, nou zijn wij aan de beurt. Maar dat is dan toch niet gebeurd. Toen maar. Maar dat ligt hier ook achter natuurlijk. Er gaat iets fout met het huis. Maar dat betekent wel dat als het zou gebeuren, zou het niet meer Davids koningshuis zijn. Want dan zou het worden van een van de broers van David. Misschien nog van Izzy, maar dan toch niet van David. Enzovoort. Dus ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Het gebeurt ook niet. Hoe dan ook, Jonadab, die bemoeit er zich wel mee. Als oudere in rang dan ook eigenlijk, maar vooruit. Maar hij zegt, nee, was dat maar, dat zei je niet, maar was dat maar waar. Maar dat zei je niet, nee, maar het is niet gebeurd. Mijn heer zeggen niet dat ze al die jongelingen des koningszonen gedood hebben, maar Amnon alleen is dood, ja. Want bij Absalom is daarop toegelegd van de dag af dat hij zijn zuster Tamar verkracht heeft. Maar ja, bij die kwestie heeft dezezelfde Jonadab Amnon geholpen om dat te doen. Ik hoop dat u zich dat herinnert. Dat zijn intriges. En zo gaat dat als men uit is. Dat is politiek. Ja. Zo nemen nu meneer de koning de zaak niet in zijn hart, denken de al des koningszonen zijn dood, want Amnon alleen is dood. Ja, lekker gezellig om zo te rekenen. Maak je geen zorgen, je hebt nog zonen genoeg.
Heel vernieuwend.
Dat is mijn zorg, dat er nog zoveel zonen zijn. Hierna horen we van Jonadab niks meer. Dus ik denk dat hij ergens gestruikeld is of zo. En noodlottig met zijn hoofd op de stoeprand terecht is. Daar weet ik veel. Ik weet het niet, maar hij verdwijnt van het toneel. Maar dat u begrijpt met wat voor intriges je hier te maken hebt, zal ik maar zeggen. Zie? Maar het gaat nog steeds over dat koningshuis. Maar het gevolg is dat de volgende erfgenaam op de troon, dat is dus Absalom vlucht, staat. En Absalom vluchtte. En de jongen die de wacht hield, hief zijn ogen op en zag toe en ziet, er kwam veel volks van de weg achter hem aan de zijde van het gebergte. En toen zei Jonadab tot de koning, zie de zonen des konings komen naar het woord uw knecht, al zo is het geschied. Dat wil zeggen, het is toch wel een feestje, want de meeste zonen komen terug. En het geschiedde als zij geëindigd had te spreken, ziet, ze kwamen de zonen des konings en hieven hun stemmen op en weenden. En de koning ook en al zijn knechten weenden met zeer groot geween. En hij droeg rouw over zijn zoon al die dagen. En tussen haakjes staat er dan tussen, die staan er niet in het Hebreeuws voor die haakjes, staat er gewoon tussen. Op een zijlijn, Absalom dan vluchtte en toog tot Talmai, de zoon van Ammihur, koning van Gezer. En dan denk je, waarom gaat hij daar naartoe? En het antwoord is, dat is niet moeilijk, dat is zijn opa. Hè? Ja, dat is zijn opa. Want Absaloms moeder, en dus ook die van Tamar, was een dochter van Talmai, de zoon van Ammihur, koning van Gezer. Dus hij vlucht naar zijn opa van moederszijde. En daar was dus verder niks aan te doen, daar was hij dan veilig. En dat ligt enige kilometers, nou hooguit enige tientallen kilometers, ten westen van de Jordaan, maar ten noorden van het meer van Galilea. Dus in de buurt van de bronnen van de Jordaan, daar ergens. En voor de rest moet u maar even op de atlas kijken, op de kaart. En waar het nou komt, 2 Samuel 3, ik weet het niet meer. Ja. 2 Samuel 3, vers 3. waar in vers 2 staat, David werd de zonen geboren te Hebron, zijn eerstgeboren nu was Amnon van Ahinoam. Ik zei het straks geloof ik verkeerd. Van Ahinoam, die Israëlitische. En zijn tweede was Gileab van Abigail, de huisvrouw van Nabal. Dat was ook met een schaapsherdersgeest en al dat soort zaken. Maar zoals gezegd, van Gileab horen wij niks meer. Behalve dat hij, voor zover ik weet, ook Daniel genoemd wordt in een andere lijst. En de derde, Absalom, de zoon van Maaga, daar komt hij, de zoon van Maaga, de dochter van Talmai, koning van Geshur. En in 13 vers 37, Absalom dan vluchtte en toch tot Talmai, de zoon van Amihur, koning van Geshur. Dus na zijn grootvader, van moederszijde, dat is het. Wij lezen Absalom vluchten, of gewoon en Absalom vluchten, en toog tot Talmai, de zoon van Amihur, koning van Geshur, zijn grootvader van moederszijde, want daar komt het in de praktijk op neer. Zoals gezegd, 2 Samuel 3 vers 3 geeft die afstamming weer, dus dat is makkelijk. Wat betreft Absaloms moeder, Maaga, die naam betekent zoveel als drukking, verdrukking, vernedering, zoals ook in Lamech, Maaga, Lamech, trouwens ook als Michaja, dat is een alternatief voor de naam Maaga. Michaja. Maar het gaat me even om de betekenis van de namen die hier staan. Maaga staat hier wel niet bij, maar dat was dus de moeder van Absalom en van Tamar. Drukking, verdrukking, vernedering enzovoorts. En ik heb je vorige keer zo'n schema gegeven met zo'n parenteel van David of wat het maar was, of van Isaïe. Daarin vindt u inderdaad dat Absalom eerst een dochter heeft onder de naam Tamar, genoemd dus kennelijk naar zijn zus. En Tamar, die heeft weer een dochter, die heet Maaga. En zo komt de naam van Maaga daarna toch nog een keer voor, en die trouwt met Rehabiam, zodat Absalom toch de voorvader wordt van de Davidische koningshuis enzovoorts. Heb je dat nog? Via een dochter en een kleindochter. Die met Rehabiam trouwt. Rehabiam was de kleinzoon van David, dat wil zeggen zoon van Salomo. Enzovoorts. Die lijnen komen dus toch weer samen. U vindt, voor degene die dat na willen zoeken, waar dat staat, dat is nogal zoeken, maar ik vertel het u, dat is 2 Kronieken 11 vers 20 en 21. En dan 2 Kronieken 13 vers 2. En 1 Koningen 15 vers 2. Die versen moet je naast elkaar leggen en dan krijg je het complete verhaal. Want ik vertel u dat omdat van Rehabiam staat, hij trouwde met Maaga, de dochter van Absalom. Maar dat was de kleindochter van Absalom. Dat vind je pas als je allerlei schriftplaatsen naast elkaar legt. En dat is verder een correct taalgebruik, daar gaat het niet om. Maar om het precies te vertellen, dan moet je ze wel allemaal bij elkaar hebben. Vandaar dat ik ze geef. Maar dat was even een zijlijn. Maar Aga was dus drukking, verdrukking, vernedering. Dan heet het Talmai. Dat is dus de vader van Maaga, en daarmee de grootvader van Absalom. Talmai wordt vertaald met... eigenlijk drukt het accumulatie uit, opstapeling. En daarom wordt het vertaald met mijn voren of mijn rimpels. voren naast elkaar, rimpels naast elkaar. Het stapelt zich op. Dat is wat het is. En in een betrekkelijk negatieve context, want geser betekent zoveel als uitdrijving, uitwerping, verwijdering. Vandaar dat het ook wel eens wordt opgevat als een brug. Maar ja, een uitwerping, dan kun je eruit via de bruggen. Ja, hoe kom ik hier weg? Nou, via de brug. Toma, zoiets. Maar uitdrijving, uitwerping. En dan heb je nog Amihut of Amihur, want zo wordt het ook geschreven. Dat komt omdat de Dalet en de Resh nogal sterk op elkaar lijken. Dus dat moet je wel erg duidelijk schrijven om het verschil te kunnen zien. Dus het is Amihur of Amihut. Dat is Ami, dat is een volk. En het is een volk van heerlijkheid. Een volk van grandeur, van dat hut, dat aan het eind, dat is dat van, wat ook zit in de naam van Juda. Dat zijn de handen, maar het idee is handen waarmee men iemand eert. Vandaar lofprijzing, dat is wat men ook legt in de naam van Juda en van het Joodse volk enzovoorts. Een volk van heerlijkheid, grandeur, lofprijzing en wat het maar was. Maar als je die termen bij elkaar optelt, Ma'aga, Talma, Gezer, Amihut, dan heb je bij elkaar iets als een verdwenen volk, als een volk dat verdreven is, dat uitgeworpen is, maar toch een volk van grootsheid. Lofprijzing. Een volk waardoor iets tot stand komt. Nou was dat Rijk van Geze was maar een klein gebied. Dus dat stelde echt niet zoveel voor. Maar dat doet nou weinig de zaken. Wat de zaken doet is hoe dat gaat met Absalom. Die als Jood, dat wil zeggen als erfgenaam zelfs van de troon van Juda, feitelijk verdwijnt naar een ander volk. Waar hij ook zijn wortels in heeft, langs een andere, niet langs vaders kant, maar langs moeders kant, bij een ander volk. En dat is een volk dat geacht wordt volgens deze naamgevingen allemaal verdreven te zijn. Maar er zit toch iets in van een groot volk. En toch iets met Amihut, dat wil zeggen Amihut, dat wil zeggen iets met Juda. Toch. Daarna vestig ik uw aandacht op dat het verhaal begon bij schaapscheerders en bij Efraïm. En dat zijn begrippen die spreken over een verandering in elk geval, maar feitelijk een oordeel. En het hangt samen met Efraïm zijnde de naam van de 10 stammen in de profetieën en wat het maar was. Maar als je het nou hebt over moeten vluchten, wegvluchten van Juda, van Jeruzalem en van Davidisch huis, maar daarmee van het Joodse koningshuis. En je moet dan weg en dat heeft iets van doen met Efraïm en je komt bij een verdreven, afgeleid, uitgeworpen volk dat toch een zekere grootsheid kent, om zo te zeggen, waar ben je dan terechtgekomen? Nou, het mag niet al te moeilijk zijn, dan ben je van de 2 stammen naar de 10 stammen gegaan. Dat is een bijbels gegeven. Noem dan nog eens zo'n voorbeeld. Nou ja, als Jacob moet vluchten, omdat hij zijn broer bedrogen heeft, getackled heeft, dat schijnt zijn naam te betekenen, althans dat vindt zijn broer. Hij heeft mij nu twee keer getackled. Hielen lichter. Daarom heet hij Jacob, zegt Esau. Als Jacob moet vluchten voor zijn broer, dan komt hij bij Laban terecht. Dat is de oudere tak van de familie, de tak die ook gepasseerd is. Maar Laban is uitdrukkelijk een beeld van de 10 stammen van Israël. Waarbij Esau een beeld is van de 2 stammen van Israël. Van het volk van werken. De man die druk is en wat najaagt. En dus religiositeit, want dat is wat jagen is. Enzovoorts. En Jacob is een beeld van de gemeente in de praktijk, van de gelovigen, de gemeente van vandaag, die erfgenaam wordt, eerst geboorterecht ontvangt, ten koste van het Joodse volk, feitelijk, maar op kosten van Laban, op kosten van het 10-stammenrijk, want dat is het eigenlijk. De gemeente wordt gebouwd, je kunt bijna letterlijk zeggen op kosten van de 10 stammen van Israël. Dat is het thuis, de basis van waaruit dat gebeurt. Dat is onze bedeling. Zie? Nou ja, dat bedoel ik, dat is het verhaal. En daarna lees je Jesaja, dat is iets minder symboliek, maar het is ook symboliek. Maar iets minder symboliek. En daar vind je de beroemde kwestie van wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard. Nou, aan wie? Ja. Nou zegt de Heer, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en door degene die naar mij niet vraagden. Maar wie zijn dat? Ja, Britam, maar dat staat er letterlijk, Britam. 2 keer staat het er zelfs in 2 verschillende hoofdstukken. Dus ja, aan de einde der aarde en waar het maar was, allemaal. Ik zag van de week, dat had er niks mee te maken, dat heeft er wel mee te maken. Maar zag ik een bladwijzer voor in een boek, met daarop uitgebeeld de 2 routes die leiden naar Santiago de Compostela, zeg ik dat zo goed, geloof wel. Aan de noordkust, dat is noord. Westkust, maar noordkust van Spanje. De ene weg is de weg langs de kust. Ik heb moeite gedaan om die weg uit te rijden, maar het lukt je nooit, want je wordt altijd het binnenland ingestuurd, want dan loopt een soort snelweg, hoger, langs de kust. En die 2 wegen staan op dat kaartje zo. Wel een plaatsname, hoe even je aan die bladwijzer komt, weet ik ook niet. Maar de gebruik zoals bladwijzer. En dan helemaal aan de linkerkant is weer Santiago de Compostela. En dan nog een verder terug, een stukje verder naar het westen. Finisterre staat er keurig op. Einde der aarde. Dat is wat het is. Einde der aarde. Daar ging de zaligheid naartoe. Als iemand dus zegt, die Jacobus is daar geweest. En daarom is het naar hem genoemd. Sint Jacob, Santiago, dan zeg ik, ja, dat is, het is zo ongelooflijk. Wij vinden het ook zeer onwaarschijnlijk dat de man daar ooit geweest zou zijn. Maar het is zo ongelooflijk dat ik denk, het moet wel waar zijn eigenlijk. Wie bedenkt zoiets zots? Toch? Dat die man daar helemaal naartoe geweest zou zijn. Nou ja, daar gewerkt hebben, vervolgens in Jeruzalem gedood zou zijn. En alsnog is zijn lijk dan weggevoerd naar Santiago. Daar is hij dan begraven. Enzovoorts. En het is na Jeruzalem de grootste bedevaartplaats eigenlijk. Hè? Nou, Rome tel ik niet mee, maar toen maar. Ja, maar binnen de Rooms-Katholieke Kerk is dat dan zo. Hè? Wie verzint zoiets? En het antwoord is, ja, dat verzin je ook niet. Dat is gewoon, dat moet wel waar zijn. En als je dan leest Finisterre, einde der aarde, denk je, ja, zie je wel, einde der aarde. Lensend had het ook kunnen zijn, maar dat vertel ik een andere keer voor je. Maar Finisterre, zo heet het, nou eenmaal. Kijk, daar ging het naartoe. De zaligheid ging, het evangelie ging naar de einde der aarde, namelijk naar Efraïm. Vandaar dat je leest die uitdrukking in Johannes 11, de Heer wandelde niet meer openlijk onder de Joden, maar ging naar een plaats, Efraïm. Waarbij het woord, hij verborg zich bij Efraïm, dat verbergen, dat wordt dan ingeslikt. Hij wandelde niet openlijk bij de Joden, maar hij ging naar Efraïm. En daar verborg hij zich dus. Ja, dat is onze tijd. Zo is dat. Bij de Joden hoef je de Heer niet te zoeken. Waar vind je hem dan wel? Want je moet hem dan wel zoeken, maar waar vind je hem dan? Ja, bij Efraïm. Zo is dat. En anders betekenen die dingen niks. Dat staat dan wel in de Bijbel, maar slaat nergens op. Je weet niet eens waar die stad lag. En zelfs als je weet waar het was, dan nog schiet je er niks mee op. Nou, en? En hoe lang is hij daar dan geweest? En hoe lang heeft hij zich dan daar dan verborgen? Dat slaat toch nergens op? Het doet er ook helemaal niet toe. Het is profetie. Daarom is het wel zo gebeurd. Maar het is profetie. En daar gaat het om. En dat is met deze dingen ook zo. Die zijn wel zo gebeurd. En historisch staat dus nu al meteen de continuïteit van het Davidische huis ter discussie. Al was het maar omdat de duivel daarvoor zorgt. Sowieso. Er zijn nog veel wat meer voorbeelden van te geven, uiteraard. Maar het is in hoge mate profetisch. En dat is waar het om gaat. En kijk, het punt is dat er ooit met dat Davidische huis inderdaad iets helemaal misging. Dat was één crisis. Juda werd geschoren. Israël werd geschoren, moet ik u zeggen. Want u weet toch hoe het gegaan is. Ja, komt u weer met dat verhaal. Maar dat is dramatisch. Wat er gebeurd is, is dat het koningshuis van David uiteindelijk uit Israël, uit Jeruzalem verdwenen is. Dat er een einde kwam aan het nationale bestaan van Israël. Zijn eerst de 10 stammen van Israël met de naam Efraïm inderdaad. En daarna ook van de 2 stammen met de naam Juda, uiteraard. En daarmee verdween ook het Davidische koningshuis, want de laatste koning was Zedekia. En de laatste generatie koningen, dat was Jechonias. Want u weet, Jechonias werd opgevolgd door zijn oom, Zedekia. Dat is een generatie terug. Vandaar ik zeg, de laatste koning was Zedekia, maar de laatste generatie was Jechonias in Jeruzalem. Daarvan staat, schrijft deze man kinderloos, dat hij niemand hebben, dat niemand van zijn zaad ooit op de troon zal zitten, enzovoorts. Daar hield dat verhaal dus op. En sindsdien is het koningschap uit Israël dus verdwenen, in ieder geval het verdween uit Jeruzalem. En de vraag is, maar waar ging het naartoe? En mocht je ze dan nog vinden uit Jechonias, zou dat eventueel kunnen. Dan moet ik zeggen, ja, maar die zijn officieel afgeschreven. In de Bijbel schrijft deze man kinderloos. Dat is dus een wettige aangelegenheid. Dat is voor zover ze er zouden zijn, wat twijfelachtig is, maar ik wil daar nu geen uitspraak over doen. Maar tellen ze niet mee, maar waar is het dan gebleven? En dan moet ik u zeggen, misschien wel bij Efraïm. Want op het moment dat hier sprake is van het Davidische huis en het staat ter discussie en het gaat gefout met Tamar, die daar de uitdrukking van is, dat wil zeggen, die is de uitdrukking van de openlijke, de uitwendige verschijning van het Davidische huis als vrouw. En onder de naam Tamar is ze daar de uitdrukking van, maar dat gaat allemaal fout enzovoorts. En wat gebeurt er dan met de volgende erfgenaam die wij nog hebben? Dat is Absalom. En dat gaat fout hierbij in plaats Efraïm. En daarna verdwijnt de man ergens over de schutting, uitgedreven bij enzovoort. Bij toch wat familie, maar helemaal op de achtergrond, ver weg. En in iets met drukking en rimpels en uitdrijving en wat het maar betekende, al die namen. Dan zou je toch moeten veronderstellen dat misschien dan toch al toen het fout ging met het Davidische huis, dat huis verplaatst is naar Efraïm. Dat wil zeggen naar dat deel van het volk dat inderdaad uitgedreven is. En officieel naar het noorden is verdreven. Ik zei officieel. Dat is officieel. In de praktijk is het uitgezworven in het algemeen de wereld over. Maar en ook al voordat het tienstammenrijk eronder ging, maar dat heb ik al vaak genoeg verteld, denk ik, dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar, en ik kan dit ook makkelijk zeggen, omdat wij in, voor de volledigheid moet ik dat zeggen, ook al denk ik dat u dit allemaal weet, maar, want wij lezen in Jeremia, en in zijn dagen gebeurden deze dingen, wij lezen in Jeremia dat helemaal aan het eind van het verhaal, als alles afgelopen is en als het twee stammenrijk eronder gegaan is en iedereen verdwenen is en ook het laatste restant verdwenen is en nog een heel klein groepje daar nog over is wat er niet had mogen zijn en waarvan de Heer zegt dat zal ik ook nog uitroeien, dat verdwijnt dan naar Egypte en de, toch met Jeremia en des konings dochteren. En we weten dat Jeremia en de zijnen zouden ontkomen aan een oordeel. Hen zou niks overkomen, maar al die anderen wel. Dus ze verdwijnen uiteindelijk van de bladzijde van de Bijbel. En in de verte is het laatste wat we zien, is Jeremia en des konings dochteren. Meervoud, dus zijn er minimaal twee. Nou ja, en dan heet het, officieel heet het, en we weten tot vandaag niet waar zij naartoe gegaan zijn. Waarom weten we dat niet? Omdat het niet in de Bijbel staat. En daarna zeg ik, nou, dat hangt nog, of we dat niet weten. Want ja, de belofte aan het Davidische huis was dat er altijd iemand uit Davids huis, zaad, koning zou zijn over Israël. En waar de naam Israël primair geërfd wordt door Efraïm, zou je dus toch, als je verder van niks weet en het Davidische huis zoekt, zou je moeten zoeken bij Efraïm. In de hoop dat je dan wel weet waar je die vinden moet, maar dat is nou het punt weer niet. Hè? Het gaat erom dat wij vaststellen dat je dan toch weer even moet wezen. Dat zei Jacob over die twee zonen van Jozef, dat in hen mijn naam genoemd worden, zei Israël. Lees het maar na in Genesis. Want de eerstgeborene erft de titel, en de naam Israël is een titel, feitelijk, heerser met God. En er zou altijd iemand uit David heersen zijn over Israël. Dat kan dan over Juda zijn. Maar als het bij Juda officieel echt helemaal verdwijnt, en we kunnen dat constateren, dan moet je dus vervolgens, als je tenminste de belofte God serieus neemt, moet je dat huis, als je het weten wil, moet je het zoeken bij Efraïm. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Waar verdwijnt de erfgenaam van het koningschap naartoe? Van het Davidische huis. Nou, via Efraïm, uit vers 23, is dat niet een crisis? Jawel, het is een schaapscheerdersfeest. Ja, inderdaad een crisis. Via Efraïm, uit vers 23, verdwijnt hij naar het noorden weg, dat is de richting waarin Israël is weggevoerd, enzovoort, naar Assyrische ballingschap ooit, maar daar gaat het naartoe, en daarheen verdwijnt het dan. En u weet wat met Jeremia gebeurd is, want dat heb ik nou net niet gezegd, maar u weet wat er gebeurd is. Wij weten het of echt niet, of wij leren uit de Bijbel in het algemeen dat de tien stammen onder de naam Efraïm, Jozef of Isaac, want die namen kunnen allemaal, dat die altijd op de achtergrond is. En als het met de Joden fout gaat, dan komt alles wat daar thuis wordt, komt bij die tien stammen terecht. Daarom is het de eerstgeborene. Heb u dat nog? Zo simpel is dat. En het begrip eerstgeborene wordt tot in Jeremia 31 gekoppeld aan de naam van Efraïm. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En niet Juda. Enzovoort. Dus daar zou je het inderdaad dan dus moeten zoeken. En dat is dus wat gebeurd is. Maar ja, dat kun je ook lezen in andere plaatsen. dat dat huis van David twee takken heeft, of dat Israël, dat er twee bomen zijn of zo, of het huis van David bestaat uit twee bomen, en waarbij de een die hoog is, wordt klein gemaakt, en die andere die klein was en onbetekenend, die wordt hoog gemaakt. Dat is Ezechiël 17, meen ik. Die gelijkenis daar over die bomen, die arend en die takjes die overgeplaatst worden. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En wat was dat andere vat wat de pottenbakker maakte uit dezelfde klomp leem? Een vat ter onere en een vat ter ere. Ter onere is het Joodse volk, maar wat is ter ere? Heb u dat nog? En ik weet wel dat die dingen in onze dagen een rol spelen, daar heb ik het nog niet eens over. Ik heb het over hoe dat in het verleden gegaan is, dramatisch, toen een einde kwam aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En sindsdien heeft Israël officieel, let op wat ik zei officieel, heeft Israël officieel geen koning meer gehad uit Juda of uit David. Dat wil zeggen, het Joodse volk heeft het nooit meer gehad. Het is daar geëindigd. En de titel koning der Joden was alleen maar spot, toch? Het was een vrije titel die trouwens door de heer Rodessen is opgeëist in der tijd, weet u nog? Zo kom je dat het Nieuwe Testament tegen. Er was geen troon uit Juda of uit het huis van David. En Herodes was zeker niet uit het huis van David. Hij was zelfs uit Edom. Dat is ook symboliek, maar het doet er nou niet toe. Maar er was geen erfgenaam van de troon. Die troon is ook nooit meer geweest. Maar de Heer had wel beloofd dat het huis van David gecontinueerd zou worden. Over Israël. Met andere woorden, of je er nou aanwijzingen verder in de geschiedenis voor hebt of niet, je komt toch bij deze gedachte uit, dan moet zo wezen dat als die troon uit Jeruzalem verdwijnt, dan moet je hem dus vinden alsnog bij de 10 stammen van Israël. Dus dan weet je waar Jeremia naartoe gegaan is. Moeilijker kan het niet wezen, want die dochters des konings waren erfgenamen van de troon. Dat heette erfdochters. Ook in het Nederlands heet zoiets zo. Nou ja. En dus, wat die dames gedaan hebben, die zijn minstens één daarvan is getrouwd met iemand die ook van Juda afstamde. Want ze moest wel hier trouwen dan met iemand uit haar eigen stam. En de man met wie ze dan trouwt, krijgt die troonsrechten daarmee. Dat is volgens de Mozaïsche wet. En het is heel handig dat we, sprekend over Juda en Genesis 38, waar we vanavond dus toch al minstens twee keer waren, dat we daar vinden dat Juda uiteindelijk via die Tamar twee zonen kreeg. En via die ene zoon komen we bij David terecht. En ja, als die lijn dan op een of andere wijze verstoord wordt, dan ligt het voor de hand dat je eens gaat kijken bij die andere lijn. Dat is wat Jeremia en de dames gedaan hebben. Kortom, een van die dames, minstens een van die dames moet getrouwd zijn met iemand uit de afstammingslijn van Sera. En ik kan dat makkelijk zo zeggen, omdat we buiten de Bijbel om daar verslag van hebben. Nou ja, niet uitgebreid. Maar ja, dingen in de Bijbel zijn dikwijls ook niet zo uitgebreid, hoor. Je moet ze alleen serieus nemen. En naast elkaar leggen. En dit moet je wel serieus nemen, omdat de Bijbel zelf alle aanleiding geeft om in die richting te zoeken. En dus vind je Jeremia met minstens één prinses uit David, Joodse koningsdochter, vind je terug. Niet alleen in Egypte, want daar wordt tot vandaag een plek aangewezen van de Joodse prinses. Ik heb het nou, het wil me zo gauw niet te binnen schieten, die namen, maar dat is echt zo. Zo vandaar is Jeremia met die dame, of dat waar is, weet ik niet. Maar dat hij geweest is in Egypte, dat weet dus iedereen en het wordt ook vastgehouden. Net zo goed als dat ze in Egypte plaatsen aanwijzen waar Jozef en Maria en Jezus zouden water gedronken hebben uit een put, of waar ze gelogeerd zouden hebben onder een boom, weet ik veel waar, wijzen ze ook aan. Of dat ze wist, nou, dat denk ik niet, maar het wordt wel in herinnering gehouden dat ze daar geweest zijn. Dat is het punt. Maar vervolgens vinden we Jeremia met die dame vinden we in Ierland. Terug. Nou ja, dat is het dan. En daarmee de grondlegging van een koningshuis daar. Wat laag was, wat verhoogd wordt, inderdaad. En waar alle Britse, Schotse en Ierse koningen die er maar geweest zijn van afstammen vervolgens. Dat is het ongeveer. En historisch past dat inderdaad ook chronologisch goed. Dat wil zeggen, waar aan de ene kant ze verdwijnen uit Jeruzalem, vind je ze in diezelfde tijd vind je ze terug in Ierland. En daarmee in het gebied der Britten. Dat vinden de Ieren niet leuk dat ik het zo zeg, maar hoe moet je dat dan zeggen? Zo is dat gegaan en ik ben van mening dat dat hier wordt uitgebeeld. Er zou een crisis komen, schaapschindersfeest, oordeel in het algemeen over Israël. En, maar hoe gaat het dan met het koningshuis? Wel geen erfgenaam meer. Want er is er wel één. Uitgedrukt in Absalom. Nee, de volle broer van Tamar. Er is wel zwaar geen openlijke uitdrukking. Dus geen vrouw, zou ik maar zeggen. Die dat uitdrukt, maar het ligt toch vast in de figuur van Absalom. Met alle gebreken van dien, want het gaat met Absalom ook niet goed, weten we uit de volgende hoofdstukken. Maar dit was ook nog niet het einde van het verhaal. Dat komt hierna alsnog. Maar het betekent wel dat wij van doen hebben met de afwijking van de route. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En een tijd lang is er dus geen contact tussen David en Absalom. Er staat van hem trouwens, vers 38, alzo vluchtte Absalom en toog naar Gezer. En hij was al daar 3 jaren. In vers 37 was het tussen haakjes, maar hier staat het uitgebreider. En toen verlangde de ziel van de koning David zeer naar Absalom uit te trekken. Want hij had zich getroost over Amnon dat hij dood was. Maar David trok niet uit naar Absalom. Maar wat er hier wel verteld wordt, is dat David zijn verlangen ging toch uit naar Absalom in Gezer. Ergens in het buitenland dus. En daar gaat het maar om. Dat is de hele situatie van het Davidische huis sinds de ondergang van Juda, sinds de ondergang van de beide rijken koninkrijken van Israël, waar is die troon gebleven? En ik zeg dat met enige nadruk, en ik ben nou natuurlijk alweer over de tijd heen. Want kijk, er zijn mensen die zeggen, nee, troon van David in onze dagen, nee, die bestaat niet. Bovendien, hoe zou het ook, dat waren messiaanse profetieën. En de Heer Jezus is de zoon van David en die heeft een troon, dus dat is allemaal veilig gesteld. Dan zeg ik, dat heb je aardig geredeneerd, maar dat heb je niet van jezelf. Dat heb je weer van iemand nagepraat. Want er staat niet in de Bijbel, dus dat heeft iemand bedacht en je praat dat na. Maar nou heb je nog steeds geen antwoord op de vraag van het veel oudere probleem. Waar was dan die troon na de val van de troon in Jeruzalem? Want je kunt wel zeggen, ja, maar die is terechtgekomen bij de Heer Jezus en die is sindsdien gecontinueerd. Jawel, maar hoe zit het dan met dat gat van dikke 600 jaar... vanaf, laten we zeggen, Zedekia dan, om het zo laat mogelijk te nemen, van Zedekia tot aan, laten we zeggen, de opstanding van Christus. Was weg. Dus in die tijd moet die troon dus ook ergens anders geweest zijn. En anders was er geen continuering van die troon. Nou ja, dan kom je terecht bij het idee van, nee, die troon die is van het huis van David weggenomen, wordt daarna alsnog gegeven aan de Heer Jezus. Het zij in het verleden, het zij in de toekomst. Maar daarmee heb je de woorden van de profetie dus feitelijk, van de belofte Gods feitelijk ontkracht. We hebben van een onvoorwaardelijk verbond, we hebben een voorwaardelijk verbond gemaakt. En dat is ten onrechte. Er staat weliswaar als iemand zich de wraak van God op de hals zou halen, zou de Heer hem van die troon halen. Maar dat neemt niet weg dat de Heer ook beloofd heeft dat er altijd iemand uit David op de troon zou zitten. Met andere woorden, hij kan er iemand afhalen, maar dan moet er iemand anders uit het huis van David opkomen. En als hij Jechonias eraf haalt en Zedekia en er dus een eind komt aan de troon in Jeruzalem, moet er ergens anders over Israël. En als het niet over Juda is, want dat is het bij ons weten niet, dan moet het over de 10 stammen zijn. Dan moet daar iemand uit Juda, nou uit Juda, iemand uit David op de troon zitten. Op grond van de toepassing van erfrecht. En daartoe dienen dus de dochters van Zedekia. Nou ja, 1 in Ierland en naar het schijnt, maar die is iets minder duidelijk. Naar het schijnt een andere eerder al in Spanje. Finisterre, maar toch maar. En de andere in Lands End. Dat is hetzelfde, maar dan in een andere taal. Zoiets. En op die details ga ik helemaal niet in. Want er lopen nog veel meer lijnen naar het huidige, laten we zeggen, Britse koningshuis. Ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik. Er was een orthodoxe Jood die zich met deze materie heeft bezighouden om te bewijzen dat het allemaal niet waar was. Over die 10 stammen, dat was Jair Davidi, zo heet die man. En die kwam tot de ontdekking dat het wel allemaal waar was. En die zei, en ze beweren dat koningin Elisabeth van David afstamt. Hij zei, ja, langs 56 verschillende lijnen. Hoezo? Hoezo moet je daaraan twijfelen? En ik heb ze niet na kunnen tellen. Mijn computerprogramma kan dit niet. Dus ik hou me er verder ook buiten. Maar als die het zegt, dan moet het wel zo wezen. Hij is alleen, en ik kan wel zeggen, hij haat Jezus. Dat is nog zwak uitgedrukt. Zeer vijandig tegenover het christendom. Die goddelozen, die afgodendienaars. En onder afgoden te verstaan, Jezus ook. Maar hij ontkent niet dat het gros van het christendom, en met name de christelijke volkeren, de Anglo-Saxische volkeren, de Keltische volkeren, dat die wel degelijk van de 10 stammen van Israël zijn. En hij haat ze, maar dat hebben Joden wel vaker. Ik heb het meer zo gekend. Die ontploffen, of ze nou christen zijn of Jood of wat het maar is. Ik bedoel, christen-jood, dat kan ook nog, hè. Ze ontploffen als je het hebt over de 10 stammen en dat daaruit de gemeente gebouwd wordt. Dan worden ze stinkend jaloers. En dat is voor mij de beste bevestiging. Ja, is niet aardig, maar dat is precies wat de Bijbel zei. Ze zouden tot jaloersheid verwekt worden. En dat is niet onder alle omstandigheden een goede eigenschap. Maar dat even terzijde. We hebben het er verder over, want het verhaal over Absalom is nog lang niet af. En de geschiedenis van Israël ook niet, dus we hebben het er nog over. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En dat u ons een blik vergunt in de heilsgeschiedenis en bijzonder de geschiedenis van dat merkwaardige koningshuis. Dat koningschap dat u zelf hebt ingesteld en dat zijn climax zal bereiken in de openbaring van het koninkrijk en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Wij danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen verstaan, te zien en bovendien te weten dat wij in die heerlijkheid en in dat koningschap zouden betrokken worden. Als, niet alleen als uw kinderen, maar als uw erfgenamen, als uw geroepen zonen. We danken u dan dat we ons daaraan mogen vasthouden. Aan uw beloften die u gedaan hebt. Die in Christus, die zoon van David, ja en amen zijn. En we danken u dat we daar onze levens op mogen bouwen en op die gronden ook mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.